Gemeente, een enkele mededeling. De collecte, de ene collecte is vandaag bestemd voor de kerk. En dat u mij hier ziet en niet kandidaat Egas is, omdat kandidaat Egas vandaag thuis moet blijven. Zijn gezinsomstandigheden laten hem niet toe weg te gaan. Zijn vrouw is moet in het ziekenhuis opgenomen worden in verband met een bevalling. En ik hoop nu met Gods hulp zelf in deze dienst voor te gaan. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen Psalm 136, het eerste en het vierde vers. Looft den Heer, want hij is goed, en looft Gods macht die onbeperkt gadeloze wonderen werkt. 1 en 4 van 136. Gemeente, we lezen samen het woord Gods uit de eerste brief van Paulus aan de Korintiërs, het 15e hoofdstuk en daarvan de eerste 20 versen. 1 Korinthe 15, de versen 1 tot en met 20. En na de schriftlezing zingen we uit Psalm 145, het derde vers. Zij zullen uit de volheid van het gemoed gedachten aan de milde overvloed van uw gunst. Die roemen bij elk een. Voorts, broeders, ik maak u bekend het evangelie dat ik u verkondigd heb, het welk gij ook aangenomen hebt, in het welk gij ook staat, door het welk gij ook zalig wordt, indien gij het behoudt op zodanige wijze als ik het u verkondigd heb, tenzij dan dat gij te vergeefs geloofd hebt. Want ik heb jullie ten eerste overgegeven hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden naar de schriften. En dat hij is begraven en dat hij is opgewekt ten derde dagen naar de schriften. En dat hij is van Cephas gezien, daarna van de 12. Daarna is hij gezien van meer dan 500 broeders op eenmaal, van welke het merendeel nog over is. En sommigen ook zijn ontslapen. Daarna is hij gezien van Jacobus, daarna van al de apostelen. En ten laatste van allen is hij ook van mij als van een ontijdig geborene gezien. Want ik ben de minste van de apostelen die niet waardig ben een apostel genaamd te worden. Daarom dat ik de gemeente Gods vervolgd heb. Doch door de genade Gods ben ik dat ik ben. En zijn genade die aan mij bewezen is, is niet ijdel geweest. Maar ik heb overvloediger gearbeid dan zij allen. Nog niet ik, maar de genade Gods die met mij is. Het zij dan ik, het zij zij lieden, alzo prediken wij en alzo hebt gij geloofd. Indien nu Christus gepredikt wordt dat hij uit de doden opgewekt is, zo zeggen sommigen onder u dat er geen opstanding der doden is. En indien er geen opstanding der doden is, zo is Christus ook niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is dan onze prediking ijdel. En ijdel is ook uw geloof. En zo worden wij ook bevonden valse getuigen Gods, want wij hebben van God getuigd dat hij Christus opgewekt heeft, die hij niet heeft opgewekt, zo namelijk de doden niet opgewekt worden. Want indien de doden niet opgewekt worden, zo is ook Christus niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is uw geloof te vergeefs. Zo zijt gij nog in uw zonden. Zo zijn dan ook verloren die in Christus ontslapen zijn. Indien wij alleenlijk in dit leven op Christus zijn hopende, zo zijn wij de ellendigste van alle mensen. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden dergenen die ontslapen zijn. Gemeente, het woord Gods voor de prediking van vanmorgen vindt u in het zojuist gelezen gedeelte, schriftgedeelte 1 Korinthe 15. En daarvan het eerste deel van vers 7. 1 Korinthe 15, het eerste deel van vers 7. Daarna is hij gezien van Jacobus. Laten wij het aangezicht van de Heere zoeken en de Heere om zijn zegen bidden. De mens heeft schikkingen des harten, maar het beleid is van de Heere. Zo zegt gij in uw woord, Heere. Wij maken plannen en we moeten ze op het laatste moment nog veranderen. Er worden afspraken gemaakt, ook voor preekbeurten, maar het kan soms heel anders lopen. We denken aan de familie Egas. Onze broeder zou hier voorgaan en dat moest op het laatste moment worden afgezegd in verband met het feit dat zijn vrouw naar het ziekenhuis moet in verband met een bevalling. Heere, maakt u het alles wel en wilt u geven dat ze zich verblijden mogen over uw daden en dat zij die het leven moet geven aan een kind, gespaard mag blijven en dat dat kind ook in gezondheid en in voorspoed ter wereld mag komen, al zijn er zorgen rondom die geboorte. Heere, u bent de God die boven alle dingen staat en die alle dingen bestuurt, maakt u het daar met uw goddelijke gunst heerlijk wel. En wilt gij geven dat ook deze dingen, die zo heel anders gaan dan gehoopt en verwacht waren, toch ook mogen meewerken ten goede. Wil ook hier zijn, Heere, als we hier vanmorgen rondom uw woord samengekomen zijn en als uw dienstknecht zich onverwacht toch ook weer geroepen ziet om uw woord uit te dragen, maak het ook nu weer wel. U hebt het gisteren gedaan en gisteren krachten gegeven om de boodschap te blijden, de boodschap van de opgestane zaligmaker te verkondigen. Geef hem ook nu woorden om te spreken en geef hem ook nu kracht om dit werk te doen. En laat het ook vruchten dragen in ons aller leven, Heere. Uiteindelijk gaat het om de vrucht. Dat was met Pasen ook zo. De boodschap kon wel verkondigd worden, maar de boodschap werd niet eens geloofd. Zelfs de discipelen die toch gelovige mensen waren, die toch geloofd hadden en geloof beleden hadden, zelfs de discipelen moesten een speciaal bezoek van u de Heere ontvangen. Want het getuigenis dat anderen kwamen brengen, dat kon wel indruk maken en dat kon een ogenblik overtuigen. Maar daarmee was hun hart en daarmee was de gesteldheid van hun hart nog niet veranderd. Het zal altijd nodig zijn, Heere, dat gij zelf komt en dat gij door uw Heilige Geest werkt. En dat zo het woord, ook het gepredikte woord, ingang mag krijgen in onze harten. En dat het zo ook vruchten draagt van geloof en bekering. En om die vruchten gaat het, daar komt u naar zoeken. U hebt er ook recht op, Heere, dat uw woord kracht doet. U hebt er ook recht op dat we ons laten gezeggen, dat we ons bekeren, dat we geloven. Zou gij, de grote God, de waarachtige God, spreken en van de mens niet mogen verwachten dat hij uw spreken gelooft en dat hij zich op uw stem tot u wendt en dat hij zich van de zonden afwendt? Heere, u hebt recht op onze bekering. U hebt recht op ons geloof. U hebt recht op ons hele leven. En u weet hoeveel we daarvan voor onszelf reserveren. En misschien wel alles tot nog toe voor onszelf reserveren. O God, houd ons dan staande. En zet ons dan stil op de weg die naar het verderf gaat. En breng ons dan zo onder beslag en onder de indruk van uw getuigenis, Heere, ook vanmorgen, dat wij ons tot u leren wenden en dat we nieuwe mensen mogen worden door de kracht, door de paaskracht, de levenskracht van de Heilige Geest, tot nieuwe mensen herschapen, opgewekt, dode zondaren die we van nature zijn, en door uw kracht levend gemaakt. Heere, werk dan onwederstandelijk in ons midden. Wilt u uw volk en kinderen opzoeken? Wilt u ze ook uw zegen schenken? Wilt u ze ook doen ervaren, Heere, misschien wel in duisternissen en in ingezonkenheid, dat in u alles te krijgen en te vinden is en bij u alles te verkrijgen is wat nodig is om wel getroost te kunnen leven. En als de dag daarvoor aanbreekt ook zalig te kunnen sterven. En daar hebt u, Heere Jezus, nu voor gezorgd. Door uw lijden, door uw sterven en door uw opstaan uit de doden. U hebt overal voor gezorgd en nu is er geen gebrek. Nu is er voor elke verloren zondaar die zich tot u wendt een volheid, een overvloed van genade. En nu zullen ze uit die genadevolheid ook elke keer weer mogen ontvangen. Geef dat we het dan maar mogen beoefenen, Heere, om met lege handen als bedelaars ons steeds weer bij u de Heere te vervoegen, om dan te ondervinden dat gij zorgt en zegent en met heilsgoederen vervult. Zegen zo deze kerkdienst, Heere, die we op deze tweede dag nog mogen beleven. En wees gij overal waar uw woord vandaag nog gebracht mag worden. Laat het ook vandaag nog een dag mogen zijn waarin gij uw rijk uitbreidt en waarin gij de werken van de boze verstoort. Heere, er is zoveel op de been om de loop van uw woord te stuiten. En er zijn zoveel krachten aan het werk om uw werk te verbreken en tegen te staan. Maar gij zijt toch de almachtige Heere. Gij zijt toch de grote koning. En voor u waren gesloten deuren ook geen belemmering, Heere Jezus Christus. Gesloten hartendeuren zijn voor u ook geen hindernis. Als u spreekt, dan is het er. Als u gebiedt, dan staat het er. Als u werkt, wie zal het dan keren? Wilt ge dan die almachtige kracht, die tegelijk ook zo'n genadekracht is, vandaag ook te werk stellen om nog velen aan u en aan uw dienst te verbinden? Bewaar ons voor de zonde, o God, en vergeef al onze zonden, om Jezus wil. Amen. We zingen nu uit Psalm 92, het tweede, derde en vierde vers. Het voegt ons met blijde klanken, hoe groot zijn, Heer, uw werken, en dat vrij als groene telgen. 2, 3 en 4 van Psalm 92. Gemeente, dat de apostel Paulus in het 15e hoofdstuk van zijn eerste brief aan de Korintiërs een aantal namen noemt van mensen die aan wie de Heer Jezus na zijn opstanding verschenen is, hangt samen met de dwaalleer die in de gemeente van Korinthe door sommigen wordt verkondigd en aangehangen, namelijk dat er geen opstanding der doden is. Ketterijen zijn al heel oud en zodra het evangelie er is, zodra komen ook de ketterijen en de afwijkende leringen uit, als het ware als paddenstoelen uit de grond reizen. Zo was het toen ook al in de dagen van de apostelen. En Paulus moet tegen deze dwaling zich te weerstellen en de gemeente van Korinthe waarschuwen. Hoe kun je dat nou geloven dat er geen opstanding der doden is, zegt Paulus. Als er geen opstanding der doden is, dan staat er toch niemand op. Dan is toch ook de boodschap dat Jezus uit de doden opgestaan is fantasie. Dan is die prediking toch niet waar. Als de doden niet opstaan, dan is Christus toch ook niet opgestaan. Dan hebben wij u bezig gehouden met menselijke uitvindingen, met fabels. En dan is alles ijdel. En u die tot geloof gekomen bent op de prediking van het evangelie, uw geloof is ook ijdel. En degenen die tot geloof gekomen zijn en die in dat geloof zijn gestorven, in Christus zijn ontslapen, die gehoopt hadden en geloofd hebben dat ze door de dood heen het eeuwige leven zouden beërven, die zullen ook tot de ontdekking zijn gekomen dat ze zich hebben vergist. En nu zijn ze in plaats van behouden toch verloren. Apostel wijst op de uiterste consequenties van deze dwaalleer. En hij heeft ook nog andere argumenten om te bewijzen dat Christus wel degelijk is opgestaan. En daartoe noemt hij die namen in het begin van dit hoofdstuk. Dat hij is van Cephas gezien, daarna van de 12, daarna van meer dan 500 broeders op eenmaal, van welk het merendeel nog overig is en sommigen ook zijn ontslapen. Daarna is hij gezien van Jacobus, daarna van al de apostelen en ten laatste van alle is hij ook van mij, als van een ontijdig geborene gezien. En in dat rijtje staat dus ook de naam van Jacobus. Aan hem is Christus ook verschenen. En deze Jacobus is door die verschijning van Christus ook gemaakt tot een getuige van de opstanding van de zaligmaker. Het is namelijk op hun getuigenis, het getuigenis van hen die door de Here tot oor- en ooggetuigen gemaakt zijn van zijn opstanding. Het is op hun getuigenis dat het evangelie berust en dat het geloof van de gemeente berust. En bij die getuigen die door God verwaardigd zijn om zo ook mee te werken aan het fundament waarop het evangelie en de kerk des Heren gebouwd wordt, tot die getuigen behoort ook deze Jacobus. Welke Jacobus is dat dan geweest? Iemand die een beetje bijbelvast is, die weet dat er in de kring van de discipelen ook discipelen waren met de naam Jacobus. Twee zelfs. Eén weten we in ieder geval, want dat is de broer van Johannes. Johannes en Jacobus, de twee zonen van Zebedeus, die ook nogal eens een keer mee mochten samen met Petrus als de andere discipelen moesten achterblijven. Deze Jacobus zou bedoeld kunnen zijn. We weten uit het boek Handelingen overigens dat deze Jacobus maar heel kort geleefd heeft. En toen de christenvervolgingen begonnen, toen heeft Herodes deze Jacobus gevangen genomen en hem al heel spoedig laten onthoofden ten gerieve van de Joden. Deze man heeft dus niet veel kunnen arbeiden in het koninkrijk der hemelen. Uit de kring van de discipelen weten we ook nog van een andere Jacobus, de zoon van Alfeus. Van hem weten we verder eigenlijk niks. Zou het een van deze twee Jacobussen kunnen zijn geweest die hier door de apostel Paulus wordt bedoeld? Ik denk het niet. Er is geen speciale reden geweest waarom de Heere aan zijn apostelen apart verscheen, behalve bij Petrus. En in een zekere zin ook, maar dat vond plaats in de kring van de anderen, aan Thomas. Maar voor de rest is er geen aanleiding om te denken dat de Heere een apart bezoek gebracht heeft aan Nathanael of aan Matthäus of aan een van deze twee Jacobussen. Ik denk dat wij terecht moeten komen bij een andere man die dezelfde naam draagt, ook Jacobus heette, en van wie we in het woord van God op andere plaatsen ook lezen, die later in de christelijke kerk ook een belangrijke plaats heeft ingenomen, die door de apostel Paulus in Galaten 2 zelfs een pilaar der gemeente genoemd wordt. Die Jacobus van wie we ook een brief in de Bijbel vinden, een van de algemene zendbrieven, u weet, aan het eind van het woord van God bijna lezen we een brief van Jacobus, 2 van Petrus, 3 van Johannes en 1 van Judas. Wie was dan die Jacobus, die briefschrijver, die pilaar in de gemeente in Jeruzalem? Wij zullen terug moeten naar wat wij bijvoorbeeld lezen in het 13e hoofdstuk van het Matthäus-evangelie. Aan het slot van Matthäus 13 lezen wij over de vraag die in Nazareth opkomt als Jezus daar in hun synagoge geleerd heeft. Vers 54, en gekomen zijnde in zijn vaderland leerde hij in hun synagoge, zodat zij zich ontzetten en zeiden: van waar komt deze die wijsheid en die krachten? Is deze niet de zoon van de timmerman? Is zijn moeder niet genaamd Maria? En zijn broeders Jacobus en Jozef en Simon en Judas? En zijn zusters, zijn zij niet alle bij ons? Van waar komt dan deze dit alles? En ze werden aan hem geërgerd. Kennelijk heeft Maria na de geboorte van de Heer Jezus nog meer kinderen gekregen uit haar huwelijk met Jozef. En de namen van die kinderen, althans van de mannelijke kinderen, hebben we zojuist horen noemen. Er waren er 4, Jacobus en Jozef en Simon en Judas en dan ook nog een paar zusters. Kennelijk heeft Maria dus een heel gezin gekregen en een van die kinderen, de op één na oudste zou je zeggen, is deze Jacobus geweest. Die had dan nog 3 andere broers, behalve Jezus dus. En wat weten we van Jacobus en wat weten we van die 3 andere broers? Dat vinden we in het 7e hoofdstuk van het Johannesevangelie. Dan, en verder wordt daar niet zoveel van gezegd in het woord van God, maar dan lezen we van een kort gesprek dat heeft plaatsgevonden tussen de Heer Jezus en deze halfbroers van hem. Want natuurlijk waren het niet meer dan halfbroers, omdat zij Jozef tot vader hadden en Jezus natuurlijk niet. En dan lezen wij in het 7e hoofdstuk van het Johannesevangelie, vers 3, zo zeiden dan zijn broeders tot hem: vertrek van hier en ga heen in Judea, opdat ook uw discipelen uw werken mogen aanschouwen die gij doet. Want niemand doet iets in het verborgen en zoekt zelf dat men openlijk van hem spreken. Indien gij deze dingen doet, zo openbaar uzelf aan de wereld. En dan komt de verklaring van deze woorden. Waarom zeggen ze dit? En waarom klinkt dit zo sarcastisch? Want zo moet u het verstaan. Want ook zijn broeders geloofden niet in hem. Zijn eigen broers geloven niet in Jezus. Ze geloven niet dat hij de beloofde zaligmaker is. Wat dat betreft is er geen enkel verschil tussen deze broers van Jezus en vele, vele anderen van de Joden. Het is zelfs zo dat deze broers van de Heere Jezus niet alleen niet in hem geloven en een betrekkelijke houding van onverschilligheid aannemen en hem gewoon passeren. Het is sterker. Als u nog een schriftgegeven hiernaast legt uit het derde hoofdstuk van Marcus, vers 23, dan lezen wij: en als degene die hem bestonden, dat wil zeggen die zijn verwanten, die zijn bloedverwanten, die zijn huisgenoten waren, als degene die zijn huisgenoten waren dit hoorden, gingen zij uit om hem vast te houden, want ze zeiden: hij is buiten zijn zinnen. Dat hebben die broers zelfs van Jezus durven zeggen. Hij is buiten zijn zinnen. En hij moet tegen zichzelf beschermd worden. Eén grote demonstratie van inwendige vijandschap. Waarom eigenlijk? Waarom was er bij Jozef en bij Simon en bij Judas en ook bij Jacobus die inwendige vijandschap? Wel, ze leefden, zij net zo goed als de anderen, uit diezelfde geest waaruit het hele Jodendom leefde. En dat was de geest van eigen gerechtigheid. Zalig worden door het doen van de werken der wet. Leerling en discipel van Mozes zijn. En de wet des Heren nauwkeurig onderhouden. En zo zelf via de ladder van Gods geboden opklimmen in de hemel. En het eeuwige leven beërven. Maar wie luisterde naar de prediking van de Heere Jezus, begreep wel dat Jezus een andere boodschap bracht. En dat hij die weg die de Joden hadden uitgedacht, radicaal afwees. En dat hij het zijn gehoor duidelijk maakte dat er langs die weg geen heil te verwachten is. Uit de wet is alleen de kennis der zonde, maar via de wet komt geen mens tot de zaligheid en tot de gemeenschap en tot de vrede met God. En dat is ten diepste de reden geweest waarom de Joden Jezus hebben verworpen. Hij keurde hun godsdienst af. En ze lieten hun godsdienst niet afkeuren. Ze lieten zich hun gerechtigheden niet afnemen. Ze hadden er te veel hun best voor gedaan en zich voor ingespannen. En denkt u dat ze door Jezus, door die prediker uit Nazareth, zich laten ontnemen wat ze zo zorgvuldig hebben opgebouwd en opgespaard? Ze hebben goed genoeg begrepen dat als Jezus gelijk heeft, als hij erop wijst dat de mens alleen maar uit genade zalig kan worden en niet uit de werken, dan hebben zij ongelijk. En als Jezus woord waar is, dan zitten zij ernaast. En daarom hebben ze ten diepste nee gezegd. Daarom zeiden ze op een gegeven ogenblik: deze rede is hard. Wie kan haar horen? Omdat Jezus alles van de mens afbrak. En omdat Jezus alles wat de mens dacht te hebben en dacht te zijn als onvolwaardig aanmerkte. En omdat de Heer Jezus in zijn prediking duidelijk maakte dat een grotere gerechtigheid, een meerdere gerechtigheid dan die van de fariseeën en de schriftgeleerden nodig is om voor God te kunnen bestaan. Omdat de Heere Jezus duidelijk maakte dat alleen via hem en via zijn offer en via zijn bloed de weg tot God gebaand kon worden. Daarom hebben de Joden zich in meerderheid aan hem geërgerd en hebben ze zich van hem afgekeerd. En dat was het ook bij Jacobus. En dat was het ook bij die andere broers. Als gezegd wordt, zijn broers geloofden niet in hem. En ze zijn zelfs zo ver gegaan een keer, althans hebben ze geprobeerd om hem te grijpen en om hem op te bergen als een krankzinnige. Hij is buiten zijn zinnen, om hem zo tot zwijgen te brengen. Zo ver hebben ze zich door Satan laten gebruiken om de stem van de Zoon van God tot zwijgen te brengen. En daar deed Jacobus aan mee. En gemeente, dat is bijzonder ernstig. Met name als we bedenken dat deze Jacobus toch veel licht heeft ontvangen. Moet u zich de situatie daar in Nazareth eens indenken. Toen Maria en Jozef hun kinderen opvoeden, Jezus en de anderen die ze daarna gekregen hebben. En toen Maria, en zij wist dat beter dan wie dan ook, het geheim, het bijzondere geheim van haar oudste kind, probeerde te vertellen aan de andere huisgenoten. Want natuurlijk is dat gebeurd. Maria, die al deze dingen bewaarde en overlegde in haar hart, ze heeft er, omdat ze in haar eigen zoon als zaligmaker heeft leren geloven, ze heeft daar natuurlijk ook over gesproken. Trouwens, dat hele gedrag van de Heere Jezus riep genoeg vragen op. Waarom is zij zo? En die broers, die jongere broers, die hebben dat natuurlijk ontdekt. Ik weet niet of ze klein behuisd waren, dan heeft Jezus misschien zijn slaapkamer wel moeten delen met deze Jacobus, zijn op een na oudste broer. En dan heeft Jacobus het nog beter dan de anderen kunnen zien hoe Jezus was, ook als kind, heilig, afgescheiden van de zondaren. En terwijl zij met z'n vieren ook wel wisten wat te doen, wat het was om kwaad te bedrijven en kwaad te bedenken en verkeerde dingen te doen, hebben ze met z'n vieren altijd ontdekt dat hun oudste broer daar nooit in meedeed. Maar dat hij altijd niet alleen zijn ouders gehoorzaam was, maar in elk opzicht ook het gebod van God gehoorzaam was. En een leven leefde waar niemand enige aanmerking op kon maken. Dat heeft ze voor vragen gesteld. Waarom is Jezus zo zoals hij is? En zo anders als wij zijn? Dat heeft Maria gelegenheid gegeven om te vertellen. Want het zal haar begeerte geweest zijn, denkt u niet. Dat is toch de begeerte van een moeder die de Heere vreest. Dat ook haar kinderen de Heere leren vrezen. Dat is toch de begeerte van een moeder die zelf geloven mag in die zaligmaker van zondaren. Dat ook haar kinderen in die weg zullen gaan. Daarom zal Maria geprobeerd hebben iets van dat wondere geheim dat rondom de geboorte van de Heer Jezus was door te geven en haar kinderen te vertellen wie deze zoon van haar eigenlijk was. Dat heilige dat uit haar geboren is, zal de zoon van God genaamd worden. En toch geloofden zijn broers niet in hem. Beter dan alle andere Joden hebben zij het kunnen weten, hebben zij het kunnen zien, hebben zij het voor hun ogen uitgebeeld gezien, wat het is om een heilig leven te leven. Ze hoefden alleen maar op Jezus te letten en ze zagen het, wat de ware vreze Gods was. En toch geloofden ze niet in hem. Toch volharden ze in hun eigen gerechtigheid. En toch bleven ze op dat punt staan dat ze ook door hun broer Jezus zich niet lieten ontnemen wat ze zo zorgvuldig hadden opgebouwd. En alle vermaningen en alle onderwijzingen ten spijt hebben ze volhard in hun ongeloof. En zo heeft de Heer Jezus geleden. Ook dat is een stuk van zijn lijden geweest. Hij heeft er zelf wel eens van gesproken. Eens mans huisgenoten. Zo dichtbij kan het zijn. Eens mans huisgenoten zullen zijn vijanden zijn. Het is heel ernstig geweest die houding van Jacobus en die andere broers. Juist omdat ze zoveel licht hadden. En het zo goed hebben kunnen weten. En het zo duidelijk voor hun ogen hebben gezien. Maar als je de lijn even doortrekt, gemeente. Ik weet wel, er is natuurlijk heel veel verschil tussen Jacobus en ons. Maar er is ook toch wel dit punt van overeenkomst. Wij hebben ook heel wat licht. En wij weten ook heel wat van de waarheid. En we weten heel wat meer van de waarheid dan vele andere mensen. En ons is het woord van God al zo vaak en vaak ook met grote ernst verkondigd. En van hoeveel van ons moet gezegd worden dat we net als Jezus broers niet in hem geloven. Oh ja, misschien wel verstandelijk. Misschien wel met een historisch geloof. En misschien stemmen we al die feiten uit het woord van God en uit de evangelie wel toe. Maar niet geloven in hem met het hart. Met het hart dat voor hem leerde bukken. En dat zich aan hem leerde overgeven en toevertrouwen. Hoeveel van ons volharden in ongeloof. En hoeveel van ons leven ook nog voort in de weg van eigen gerechtigheid. En steunen openlijk of heimelijk op onze eigen godsdienstige werken. Bedoel maar, we hebben geen reden om op die broers van Jezus neer te zien. We kunnen wel naast hen gaan zitten. En we kunnen ook wel onder datzelfde oordeel van Gods woord buigen. Want de Heere spreekt het van ons ook uit. Dit hoef je niet te zoeken in de wereld, deze houding. Dit kun je zoeken in de kerk. Dit kun je zoeken op het verbondserf, deze houding. Waarbij een mens zijn godsdienst inderdaad koestert. En van zijn godsdienst zoveel verwacht. En op zijn godsdienst steunt. En op zijn eigen gerechtigheden bouwt. Maar wat gebeurt er? Deze eigen gerechtige, deze in de grond van de zaak vijandige Jacobus, wordt op Pasen door de Heer Jezus opgezocht. Of kort na Pasen, ik weet dat niet, daar is de mededeling die Paulus erover doet ook te vaag en te algemeen voor. Maar in ieder geval nadat Christus uit de doden is opgestaan, is hij deze Jacobus ook gaan bezoeken. En nou blijft, net als bij de verschijning aan Simon Petrus, veel van wat daar toen allemaal gezegd en gedaan is verborgen, omdat de Heere daar verder geen details over geopenbaard heeft. Je kunt je de vraag stellen, wanneer is dat gebeurd? Je kunt vragen, waar is dat gebeurd? En daar kunnen we gissingen over uitspreken. En de gissing van de een is net zo geweldwaard of net zo weinig als de gissing van een ander. Wat ons niet geopenbaard is, dat hoeven we ook niet te weten. Maar dit is zeker. Door deze verschijning van de opgestane Christus aan Jacobus, is deze Jacobus een geheel ander mens geworden. Hoe we dat weten? Nou, om te beginnen, omdat Paulus hem in die rij van de paasgetuigen plaatst. Naast Simon Petrus en naast zichzelf en naast de andere apostelen plaatst hij ook deze Jacobus, de man van wie we weten en van wie we lezen dat hij tot heel lang daarvoor geen geloof in Jezus heeft gehad. En nu krijgt hij ineens een plaats tussen die anderen, als een getuige dat Jezus waarlijk leeft. Wat is er toen gebeurd? Dit is in ieder geval gebeurd, dat die weerstand uit het hart van Jacobus verdwenen is. En dat de verharding van zijn hart verdwenen is. En dat Jacobus tot de ontdekking gekomen is dat hij het helemaal bij het verkeerde eind had. En dat hij met zijn ontkenning en met zijn afwijzing van Jezus als zaligmaker, als de beloofde Messias, ernaast gezeten heeft. En dat hij helemaal verkeerd was toen hij dacht dat hij op de Joodse manier, via Mozes, via de wet zalig kon worden. In die ontmoeting tussen Jezus en zijn broer heeft Jacobus het verschrikkelijke van zijn ongeloof gezien. En heeft hij de pijn ontdekt en gevoeld van wat hij nu al die jaren zijn broer heeft aangedaan. Hoe hij met zijn uiterlijke vroomheid de gewilligheid, de bereidwilligheid, de zondaarsliefde van zijn broer heeft gekwetst. Jacobus heeft ingezien wat het is om een eigen gerechtig mens te zijn. En zo voor God te willen bestaan. En Gods verlossingswerk en Gods verlossingsweg te willen afwijzen om langs een eigen weg zalig te willen worden. Jacobus heeft iets gevoeld van de verfoeilijke hoogmoed die er in een mensenhart in zit. En die juist in de eigenwillige en eigengerechtige godsdienst zo'n grote rol speelt. De Heere dat dan gedaan heeft. Jacobus tot een ander mens gemaakt. Jacobus tot inzicht gebracht in zijn eigen ellendige, goddeloze bestaan voor God. Kijk, tot op de dag van Jezus sterven was deze Jacobus nog altijd een ongelovige. Op de Goede Vrijdag geloofde hij nog niet. En dat lezen wij uit het feit dat als Jezus aan het kruis zorg draagt voor zijn moeder Maria, voor wie hij niet meer zorgen kan, dat hij dan niet een van zijn jongere broers aanwijst om voor Maria te zorgen, maar dat hij zijn broers passeert. En dat hij de zorg voor zijn moeder opdraagt aan zijn neef. Aan Johannes, die ook zijn discipel was. Want Jezus wil Maria in haar verdriet niet laten verzorgen door een van haar andere kinderen die haar nooit zal kunnen begrijpen. En die in haar verdriet nooit zal kunnen inkomen. Omdat Maria wel en die broers niet geloven in Jezus als zaligmaker. Hij wil de smart van zijn moeder niet nog eens verzwaren door haar in het huis van zo'n fariseer te zetten. En daarom wijst hij haar toe aan Johannes. Zie uw moeder. Zie uw zoon. En dat is een bewijs dat die Jacobus op de dag waarop de Heere Jezus het hoofd buigt en de geest geeft, nog altijd volhardt in zijn ongeloof. Maar nu is Jezus niet meer de man van smarten. Nu is hij de opgestane zaligmaker. En zo is hij aan Jacobus verschenen. Hoe groot, hoe schitterend is zijn eer. We vinden in het Paasevangelie een aantal voorbeelden van de majesteit en van de heerlijkheid van deze Christus. Het is allemaal nog niet zoals het later worden zal. Maar er zijn toch al duidelijke symptomen dat de Heere Jezus die uit de dood is verrezen, die uit het graf is opgestaan, de bewijzen voert, de tekenen aan zich heeft dat hij in staat van verheerlijking is. Is het geen bewijs van zijn heerlijkheid als hij 's avonds door de gesloten deuren die niet eens open hoeven te gaan in de kring van zijn discipelen staat? Is het geen bewijs van zijn heerlijkheid als hij bij de Emmausgangers aan tafel gezeten is en als ze hem herkennen in de breking van het brood, dat hij dan ineens weg is uit hun ogen? Is het geen bewijs van zijn heerlijkheid als hij straks aan het meer van Galilea aan zijn discipelen verschijnt en als hij ervoor zorgt dat ze 153 grote vissen vangen, zodat ze het net maar amper aan wal kunnen slepen? Christus draagt de tekenen van zijn heerlijkheid aan zich. Niet meer vernedering. Niet meer de man van smarten die verzocht is in krankheid. Niet meer degene voor wie we het aangezicht verbergen. Als we hem aanzagen, zo had hij geen gedaante dat we hem zouden begeerd hebben. Maar hij komt nu vol heerlijkheid. En zo komt hij naar Jacobus toe als de paaskoning. Jacobus heeft geweten dat hij gestorven is. Jacobus heeft geweten dat hij begraven is. En misschien dat hij zich er wel in verheugd heeft. Dat nu die mond tot zwijgen gebracht is. En dat die verstoorder van zijn godsdienstige vrede nu hem dus een vrede niet langer meer kan verstoren. Jacobus zal het ongetwijfeld helemaal eens geweest zijn met de leidslieden van zijn volk. Stond achter hen omdat hij leefde uit hetzelfde beginsel. En dan is daar ineens, ik weet niet op welke dag en ik weet niet op welk plekje, dan is daar ineens zijn broer, Jezus. En ik zei al, niet meer als de man van smarten, maar als de heerlijke, als de verhoogde. En zo verschijnt hij aan hem. Hij is niet meer in de dood. Hij ligt niet meer in het graf. En Jacobus heeft het met onfeilbare zekerheid geweten. Hij is het. En wat daar toen besproken is tussen die twee, de Heere heeft ons dat verborgen. Laat dat het geheim van Jacobus blijven. Maar de uitkomst van die ontmoeting is geweest. Jacobus is een ander mens geworden. Hoe de Heere dat gedaan heeft, waar de Heere hem van beschuldigd heeft, of hoe de Heere het verder allemaal onder woorden gebracht heeft, ik zei al, we hoeven het niet te weten, maar Jacobus is bekeerd. Van zijn eigen gerechtigheid afgebracht. En hij heeft leren geloven in de gerechtigheid van hem die voor hem gestorven is. Zo'n soortgelijke bekering als van Paulus. Je mag ze wel met elkaar vergelijken. Ze leefden dan inderdaad uit hetzelfde beginsel. Jacobus, misschien iets minder heftig, maar toch net als Paulus. Paulus, van wie we lezen dat hij dreiging en moord blies en dat hij de gemeente van Christus vervolgde en dat hij de naam van Christus wou uitroeien en dat hij dat getuigenis omtrent Christus tot zwijgen wilde brengen. Wel, dat is toch net zoiets als wat Jacobus deed toen hij zei, hij is buiten zijn zinnen, laat hij zwijgen. Allebei vanuit diezelfde eigengerechtige godsdienst. Allebei vanuit diezelfde verharding waarmee zij Christus in ongeloof verwierpen. Maar dat hart van Paulus ging open toen de Heere aan hem verscheen op de weg naar Damascus. En die Paulus die nog nooit iets gevraagd had aan de Heere Jezus, ging in één keer een vraag stellen die hij nog nooit eerder in zijn leven gesteld had. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Zijn lichamelijke ogen waren verblind. En dat duurde 3 dagen. Maar zijn geestelijke ogen waren opengegaan. En ineens, en zo kan de Heere dat werken. Als hij spreekt, dan is het er toch. Als hij gebiedt, dan staat het er toch. Als hij werkt, wie zal hem dan tegenhouden? Zo kan de Heere dat in één keer, in een punt destijds, in een oogwenk werken. Dat deze vervolger een volgeling wordt. Dat deze man die het allemaal zo goed weet, een vrager wordt. Dat deze man die zich verzet en verhard heeft, bukken gaat. En tot de erkentenis komt, ik heb het al die jaren misgaat. Zo kan de Heere dat werken, dat heel die grond in één keer onder je voeten bezwijkt. Alsof er een aardbeving plaatsvindt. En dat alles waar een mens op gesteund heeft, geen grond blijkt te zijn. En dat een mens die zijn handen altijd vol gehad heeft met goede werken en deugden en kwaliteiten, in één keer een arme bedelaar wordt. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Zo ongeveer is het bij Jacobus ook geweest. Van Paulus weten we dat omstandiger, omdat de schrift ons daarover informeert. Maar vergelijkt u deze Jacobus maar met Paulus. Beide waren fariseërs, althans in de geest. Beide waren mensen die op dezelfde grond stonden. Een grond die voor God niet bestaan kan. Een grond waar een mens bedrogen mee uitkomt. Beide kwamen uit de duisternis die ze niet voor duisternis hielden. Maar die God hen als duisternis leerde kennen. En zo kwamen ze beide tot het licht. En dat ook Jacobus tot het licht gekomen is. Afgedacht nog van het feit dat hij hier genoemd wordt in handeling in 1 Korinthe 15 als paasgetuige. We hebben nog een andere bewijsplaats in het woord van God. En dan denk ik aan het eerste hoofdstuk van de handelingen der apostelen. Dat is dat hoofdstuk waarin ons verteld wordt dat de Heer Jezus naar de hemel gegaan is. En dat hij toen hij naar de hemel ging tegen zijn discipelen gezegd heeft dat ze in Jeruzalem moesten blijven. Totdat ze zouden zijn aangedaan met kracht uit de hoge. Nu, daar hebben de discipelen gevolg aan gegeven. En ze zijn in Jeruzalem bij elkaar gekomen. En ze hebben gewacht. Ze hebben verwacht. Tot de Heere zijn belofte zou vervullen. En hen aan zou doen met kracht uit de hoogte. En wie waren daar toen bij elkaar? Vers 13, als ze ingekomen waren, gingen zij op in de opperzaal, waar zij bleven namelijk, en dan worden de namen van de apostelen genoemd. Deze allen waren eendrachtiglijk, vers 14, volhardende in het bidden en smeken met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broeders. Dus daar is Jacobus bij geweest. En hij is in de kring van die discipelen ook aanvaard. Kennelijk is het getuigenis dat hij heeft kunnen geven van de verandering in zijn leven voor de andere discipelen zo duidelijk geweest dat ze hem hebben aanvaard als een die hetzelfde geloof mededeelachtig mocht zijn. En ze hebben hem meegerekend en hij heeft meegedaan. Meegedaan in dat bidden. Oh ja, dat heeft hij vroeger ook wel gedaan, nietwaar? Vroeger heeft hij ook wel gebeden, dat hoorde bij de Farizeeën, bij de Joodse godsdienst natuurlijk ook. Bidden, soms heel lang zelfs en soms op de hoeken van de straten om door de mensen gezien te worden. En soms bidden om je gebedsgaven te etaleren. En de mensen in verwondering te doen zeggen, oh, zie je die en ken je die en die man kan zo bidden en die is zo oprecht en die kan het zo duidelijk onder woorden brengen. Maar nou heeft Jacobus geleerd dat bidden wat anders is dan de etalage inruimen. Om te laten zien hoe mooi en hoe goed je het kunt. Jacobus heeft geleerd. Wat Paulus ook geleerd heeft, en daar zie je weer de parallel, dat bidden een roepen uit de nood is. Dat deed Paulus, dat zei God toch tegen Ananias toen hij hem naar Damascus, naar de straat genaamd terecht te sturen, want zie, hij bidt. Dat hadden de mensen al zo vaak van Paulus gezegd als hij daar weer ergens in Jeruzalem op een straathoek stond, want zie, hij bidt. Nou zegt God het. En dat maakt verschil of de mensen het zeggen of God. En nou zegt God het ook van Jacobus. Daar in Jeruzalem. Waar die anderen bij elkaar zijn. Die hele kring van discipelen en discipelinnen. En Jacobus ook. Want zie, hij bidt. Hij heeft ontdekt de noodzaak van de komst en van het werk van de Heilige Geest. En daarom kan hij niet aflaten. Daarom is hij daar elke dag weer volhardende in het gebed om de vervulling van Christus' belofte en om de komst van de beloofde geest. Toen heeft Jacobus het in de praktijk gebracht, wat hij in die ontmoeting met Jezus geleerd heeft. Dat mensenwerk niets toebrengt. Dat menselijke inspanning en menselijke vroomheid ons geen stap dichter bij de vrede met God en bij de verzoening van met God en de vergeving van onze zonden brengt. Maar dat alleen Gods werk, dat alleen de Heilige Geest ons terug kan brengen door dat werk van de Heere Jezus toe te passen en te heiligen aan ons hart. Jacobus heeft toen een heel nieuw begin moeten maken. Hij heeft een heel nieuw fundament moeten leren kennen onder zijn leven. Hij is nu voor het eerst in zijn leven een verloren mens geworden. En hij heeft nu geleerd wat hij later gaat schrijven in het vierde hoofdstuk van zijn brief, het tiende vers. Hij heeft geleerd om zich te onderwerpen aan God. Dat is de hardste les voor een eigen gerechtig mens. Om zich te onderwerpen aan God. Om je ook te onderwerpen aan het oordeel Gods. Dat hij over je leven uitspreekt. Want een mens die op eigen gerechtigheid steunt, gelooft dat oordeel van de Heere niet. Onderwerpt zich daar niet aan. Als God zegt uit u, uit uw natuurlijk bestaan, geen vrucht in der eeuwigheid. Een eigen gerechtig mens mag het met de mond belijden, maar met het hart stemt hij er ten diepste niet mee in. Als het woord van God ons voorgaat in de belijdenis, dat we van nature geneigd zijn God en onze naaste te haten en niet in staat zijn om enig goed en zaligmakend en Godverheerlijkend werk te verrichten. Dat is te radicaal, dat is te afsnijdend, daar buigt een farizeeër niet onder. En Jacobus zegt, onderwerpt u aan God. En hij schrijft het omdat hij het zelf heeft geleerd. Omdat hij het zelf door de Heilige Geest in praktijk heeft mogen brengen. En zo is deze Jacobus veranderd, daar hebben we dus de bewijzen voor. En we hebben ook het bewijs dat hij met die verandering, dat hij datgene wat daar toen gebeurd is, toch ook niet helemaal voor zichzelf gehouden heeft. Al heeft God het dan niet nodig geoordeeld om ons daarover in te lichten, over al die dingen, over al de details. Jacobus heeft zijn broers er wel van verteld. Want ik zei het zo pas, ik ging daar eigenlijk zo zonder enige opmerking erover te maken aan voorbij. Maar in Handelingen 14 lezen we wel dat Jezus broeders meervoud erbij zijn geweest. Hoe is dat dan gegaan? Met Jozef en met Simon en met Judas. Ik denk dat Jacobus zijn mond niet heeft kunnen houden. Dat kan toch niet. Ze hebben er met elkaar zo vaak over gesproken. Toen ze nog jong waren en thuis. En toen ze nog niet in Jezus geloofden. En later. Later ook nog met elkaar overlegd. Denk jij er nou van? Oh nee, ik geloof er niks van. Nee, ik geloof er eigenlijk ook niks van. Ja, maar het is toch wel... Ja joh, maar... En zo hebben ze elkaar gestijfd in hun ongeloof. En nou is Jacobus als eerste van de vier tot licht gekomen. En die andere drie zijn nog in de duisternis. En die zitten nog in de strik van hun eigen gerechtigheid. En toen heeft Jacobus geweten wat zijn taak was. En toen is hij naar ze toe gegaan. En toen heeft hij uit eigen overtuiging, en dat hebben ze in zijn woorden ook wel kunnen beluisteren, gezegd, jongens, we zijn helemaal mis geweest. En de weg die wij gegaan zijn, is een weg die naar de dood voert. Hij is echt wat hij zegt dat hij is. En toen ze gevraagd hebben, maar hoe weet je dat dan? Jacobus, wat is er met je gebeurd? Oh, toen heeft hij het verteld. Toen heeft hij verteld van die overwinnende en van die inwinnende genade die hij had mogen ontvangen. En dat getuigenis is door de Heere, door de Heilige Geest nog zo gezegend dat Jozef op grond van die woorden van Jacobus en Simon op grond van datzelfde getuigenis en Judas ook alweer op grond van dat getuigenis ook tot andere gedachten zijn gebracht. De Heere heeft dat woord van hun broer gezegend en geheiligd aan hun hart. En als ze 40 dagen daarna bij elkaar zijn, dan is niet alleen Jacobus er, maar dan zijn ook die anderen aanwezig. Door Gods geest geleid. Door goddelijk licht tot kennis der waarheid gekomen. Door goddelijk licht ook ontdekt aan hun eigen nood. En daarom kunnen zij daar ook niet wegblijven. als de discipelenkring daar aanwezig is, elke dag weer om te volharden in het gebed en de Heere te smeken. Och, dat gij de hemelen scheurdet, dat gij nederkwaamt. En zo is het getuigenis van deze Jacobus ook nog een keer tot rijke zegen geweest. En verder is deze man door de Heere gebruikt voor grote dingen in zijn koninkrijk, met name in de gemeente in Jeruzalem. En heeft de Heere deze man gebruikt om ook nog een brief te schrijven die in het woord van God is terechtgekomen en waar de kerk vandaag ook nog onderwijs uit ontvangen mag. Wonderlijk zijn Gods wegen, nietwaar? Gisteravond ging het over Petrus, dat was dan een discipel, dat was er dan een die al eerder in zijn leven door de Heere krachtdadig en onwederstandelijk geroepen was. Dat was er een die door de Heere tot het geloof gebracht was. Dat was er een van wie de Heere Jezus zelf gezegd heeft: zalig zijt gij Simon Barjona, want vlees en bloed hebben u dit niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. Wat een zegen als de Heere dat van een mens, als de Heere dat van u en van mij mag zeggen. Zalig zijt gij, want je hebt die kennis, die geestelijke kennis, niet uit jezelf en niet uit de boeken en niet van een mens, maar door de openbaring Gods in je ziel. Als je zo je theologie leert, als je zo je Bijbel leert verstaan, als je zo de waarheid Gods mag leren kennen, omdat God het aan je ziel openbaart, omdat de Geest het uitwerkt. Nou, deze Petrus heeft toen een keer gezegd, ik ken die mens niet, en hij herhaalde dat nog tweemaal ook. En toen ging het over een ontmoeting van Petrus met Jezus, van Jezus met Petrus. Dit is anders, hier bij Jacobus. Want er was nog nooit zo'n belijdenis uit de mond van Peter van Jacobus gekomen. Er was nog nooit zo'n gebed uit de mond van Jacobus gekomen. Er was nog nooit één geloofswoord uit de mond van Jacobus gekomen. Alleen maar afwijzingen. Alleen maar negatieve dingen. Alleen maar vijandschap. Uitingen van zijn eigen gerechtige vijandschap tegen God en tegen zijn Christus. En je ziet dat de Heere Jezus is een paaskracht en is een paasheerlijkheid. Door niets is tegen te houden. Als Hij wil en Hij werkt, zal Jacobus dan kunnen volhouden in zijn ongeloof? Zal Paulus dan op zijn paard kunnen blijven zitten en toch Damascus kunnen binnengaan als de Heere hem in al zijn heerlijkheid verschijnt en als een licht van de hemel en omringt? Zal Paulus dan toch ongehinderd zijn plannen kunnen uitvoeren en de christenen in Damascus uit hun huizen kunnen slepen en ze veroordelen en ter dood brengen? Zal dat kunnen? Als God zegt tot hiertoe en niet verder, dan is het ook tot hiertoe en niet verder. Als God zegt, dit is het uur dat ik Jacobus ga arresteren. Dat ik Jacobus de grond onder de voeten doe laten verliezen. Dan gebeurt het ook. Als de opgestane zaligmaker aan een onbekeerd en ongelovig mens verschijnt. Dan verdwijnt dat ongeloof. En dan verdwijnt die onverschilligheid en die onbekeerlijkheid. En nu zullen wij de Heere gemeente toch niet voorschrijven wat hij moet gebruiken in het tot bekering brengen van zondaren. De een, laat ik een paar voorbeelden noemen, de een kan zo getroffen worden, zo overreed worden, zo ingewonnen worden door iets in zijn ziel te verstaan van de diepte van het lijden van Christus. Van de borggerechtigheid van de zaligmaker, van die zichzelf overgevende liefde, waardoor hij alles verdragen heeft en waardoor hij zelfs aan het vloekhout voor zijn vijanden gebeden heeft. Die liefde van Christus kan het hart zo vertederen en verbreken dat de mens er een ander mens door wordt. Maar de Heer is niet verplicht om dat bij iedereen op dezelfde manier te doen. Hij kan ook ineens voor ons staan in al zijn luister. In al zijn majesteit. Als de levende paaskoning. Die ons in ons ongeloof en in onze eigen gerechtigheid veroordeelt. En hij kan op die manier de grond onder onze voeten weghalen. Hij kan op die manier een mens tot verbrokenheid des harten brengen. Wie zal zeggen hoe de Heere dat doet? En wie zal nog minder zeggen hoe de Heere dat doen moet? Laten we dat ook aan de vrijmacht en de soevereiniteit van de Heere overlaten. Maar hoe verschillend het ook mag gaan, dit is zeker een mens, u en ik. Net als Jacobus en net als Petrus, we hebben een ontmoeting met de levende zaligmaker nodig. Zeker als we nog in onze onbekeerdheid voortleven en van nature zijn we allemaal immers dood. Liggen we in het graf van ongerechtigheid en zonde en ongeloof, ook al hebben we er dichtbij geleefd. Ook al hebben we, misschien net als Jacobus, onder hetzelfde dak verkeerd als de Heere Jezus. Ook al is het ons van onze jeugd af duidelijk gemaakt, dat er maar één naam onder de hemel tot zaligheid gegeven is, en dat we in die naam en alleen door die naam zalig kunnen worden. Maar we kunnen ondanks dat toch nog vol zitten met onszelf en toch nog genoeg hebben aan onszelf en aan onze godsdienst. Maar bedenk wel dat de apostel schrijft en dat de Heilige Geest het hem ingegeven heeft, dat het bedenken des vleeses, en of dat nou het goddeloze of het vrome vlees is, dat maakt voor God weinig verschil, maar dat het bedenken des vleeses vijandschap tegen God is. Oh, maar we hebben zo netjes geleefd. Ja, wat zegt dat? Hoe was ons hart? En wat was onze grond? En waar steunden we op? En ondanks dat we netjes geleefd hebben, ligt daar het zaad van de opstand en van het ongeloof toch in ons hart. Ze hebben ook netjes geleefd, die broers van Jezus, ongetwijfeld. Maar ze geloofden niet in hem. En dat was het probleem. En dat kan nou alleen veranderen. Je ziet het bij Jacobus. Als de Heere in zijn almachtige kracht verandering werkt. Niet als Maria nog eens een keer ernstig met hem praat. Niet als wie dan ook nog eens een ernstige waarschuwing geeft. Niet als Jacobus nog eens denkt aan de tranen van zijn moeder die ze geschreid heeft omdat ze zag dat haar zonen niet in Jezus geloofden. Maar alleen als Jezus zelf verschijnt in zijn heerlijkheid en als hij het gesloten hart opent en als hij de grendels wegschuift. En zo hebben we allemaal een ontmoeting met de levende Christus nodig, gemeente. Zullen wij uit onze onbekeerlijkheid ontwaken en uit onze ongelovigheid verlost worden en uit onze eigen gerechtigheid bevrijd worden. De Heere, een ontmoeting met de Heere is onmisbaar. Maar als die ontmoeting er dan ook is, dan wordt een mens werkelijk een ander mens. Dan gaat dat geloof plaatsmaken, dat ongeloof plaatsmaken voor geloof. En dan gaat die hoogmoed en die zelfverheffing plaatsmaken voor onderwerping. Vernedert u. En dan gaat die onverschilligheid die je hebt met de lot van je medemens plaatsmaken voor bewogenheid. Dan neemt Jacobus als het kan zijn broers ook mee naar de gebedssamenkomst. Waar ze samen worstelen om de komst van de Heilige Geest. En dan gaat Jacobus zijn gaven en zijn talenten ook gebruiken. Hij in het schrijven van een brief, hij in het prediken van het evangelie. En anderen nog weer op andere wijze, want je krijgt de zielen van medemensen op je hart gebonden. Omdat de Heere je ook in dat opzicht zijn beeld gelijkvormig gaat maken. Om zo dan ook dienstbaar te mogen zijn. Niet in het stijven van je medemens in de afwijzing van Christus. En de afwijzing van Gods genade. Maar om ze te prikkelen, om ze aan te sporen. Kom, ga met ons en doe als wij. Amen. We zingen Psalm 35 en daarvan het 13e vers. Laten wij samen danken. Heren, ootmoedig danken wij uw naam voor het feit dat wij ook vanmorgen nog weer iets hebben mogen horen van de grote werken Gods. Niet alleen maar in de opwekking van de Heere Jezus, maar ook in de geestelijke opwekking van een dode zondaar. En het is diezelfde paaskracht die in de opstanding, de geestelijke opstanding van Jacobus werkte, Heren. En nu kunnen wij daar niet buiten. Laat de verkondiging van de werken Gods ons er toch ook bij bepalen dat wij diezelfde werken voor het eerst en bij vernieuwing nodig hebben. Heren, u weet wie wij zijn. U weet ze ook in ons midden die op hun eigen gerechtigheden en vroomheden steunen en die zo toch een soort vlonder onder hun voeten gelegd hebben. Waar ze een keer doorheen zullen zakken. En dat is maar goed ook. Maar als het dan maar gebeurt op een moment waarop ze nog op een ander fundament kunnen leren bouwen. Heere, u weet ze in ons midden. Die heimelijk steunen op zandgronden en daarop bouwen. Zoals Jacobus dat ook deed. En hij zou ermee omgekomen zijn ook. Want er was in dat geloof van Jacobus geen plaats voor de Heere Jezus. O God, wij bidden van u dat gij het geven wilt, dat als wij op een verkeerde grond staan, net als hij, dat die grond onder onze voeten zal mogen bezwijken. Hoe moeilijk, hoe pijnlijk, hoe angstaanjagend dat ook zijn kan, want dan houden we niets meer over. Maar het moet ook zover komen, Heere, dat we leeggeschud worden. En dat we arme zondaren worden, niet alleen maar wat onze praat betreft, maar ook wat de beleving ervan betreft. Heren, maar doe dat wonder dat u bij hem ook deed. En u deed het uit vrije genade. U deed het niet omdat hij als een smekeling naar u toe kwam, Omdat hij eindelijk toch tot de erkenning en tot de inzicht kwam dat hij het verkeerd gedaan had. Maar u hebt hem van dat inzicht, tot dat inzicht gebracht. U hebt redenen genomen uit uzelf. Doe dat nu ook. In ons geval. Voor het eerst en bij vernieuwing. En wilt u zo uw paaskracht betonen in de geestelijke levendmaking van zondaren. En in de vernieuwing van hetgeen uw hand heeft gewrocht. Opdat ook uw volk zich in u de Heere mag verblijden. En opdat ze een goed gerucht van u, Heere Jezus, mogen verspreiden. Zoals Jacobus dat ongetwijfeld ook gedaan heeft in de richting van zijn broers. Heere, heilig uw woord aan ons hart. En heb dank dat u kracht en ondersteuning gegeven hebt om deze boodschap te brengen. Laat het alles uit mogen lopen op de verheerlijking van uw naam. En wil ons onze zonden genadig vergeven. Om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 30, het 8e vers. Gij hebt mijn weeklacht en geschrei veranderd in een blijderij. Gaat dan heen in vrede en draagt met uw Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.